Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 schriftelijke vragen van u. Dus uw mondelinge vragen moet u nog eventjes voor u houden. Hebreeën 8. Zit Christus aan de rechterhand van God als bedienaar in het heiligdom, als liturg, de opperzangmeester? En leidt hij onze aanbidding? Kunt u daar iets meer van zeggen? Hoe gaat dit? Hoe moet ik mij dit voorstellen? Ja, dat is eigenlijk een kolfje naar mijn hand, maar dat ontaardt dan al gauw weer tot een volledige preek. Ik heb ooit, al heel lang geleden, een serie lezingen gehouden over de Hebreeënbrief. In het Duits, die zijn vervolgens vertaald in het Frans. En vanuit het Frans zijn ze vertaald in het Nederlands. En die werden steeds omvangrijker. Maar daar heb ik heel veel vreugde aan beleefd, aan die studie van de Hebreeënbrief. Daar kan ik nou nog met genoegen aan terugdenken. En dit was een van die bijzondere dingen. Ik geloof dat het 5 keer is, notabene, dat wij in de Hebreeënbrief lezen dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. Dat begint al 2 keer in hoofdstuk 1, ik noemde vers 3, na de reiniging van de zonde tot stand gebracht te hebben. In hoofdstuk 10 heeft het ook te maken met de reiniging van de zonde, in hoofdstuk 12, over de wedloop. En dan nog hoofdstuk 8 als de liturgos, oftewel de liturg. Liturgia is de eredienst, daar komt ons woord ook liturgie vandaan. Het is bijzonder dat het heel duidelijk is in de Hebreeënbrief dat wij priesters zijn, terwijl we nooit rechtstreeks zo genoemd worden. Alle eer gaat naar Christus. Alsof er maar één priester is. Er staat ook in Hebreeën 10 dat wij een grote priester hebben over het huis van God. Hij is het alles in één. En in hem zijn ook wij priesters. Daarom lezen we bijvoorbeeld in Hebreeën 2 met een citaat uit Psalm 22. In het midden van de gemeente zal ik u prijzen. Alsof wanneer wij in gemeente samen zijn en hem prijzen, alsof er maar één is die zingt. En dat is Christus zelf. Je zou dat zo kunnen weergeven, alles wat buiten hem omgaat, dat heeft voor God geen waarde. Alles wat in hem tot God komt, dat heeft waarde. Daarom zegt Hebreeën 13 ook, dat wij door hem, door Christus, en niet op een andere manier, altijd, dus niet alleen maar in de samenkomst, letterlijk staat er, een slachtoffer van lof aan God brengen. Dat is de oud-testamentische taal. Zoals dat je daar lofoffers, dat waren dieren die geofferd werden als slachtoffer van lof. En in de Hebreeënbrief zijn wij diegenen die deze slachtoffers van lof brengen door Christus. We zijn heel duidelijk priesters. We naderen tot God in het heiligdom. We mogen het heiligdom binnengaan, zegt Hebreeën 10 vers 19. Worden nooit zo genoemd. Hij is de priester. En in hem wij ook. Hij is de zanger in het heiligdom. In hem wij ook. En zo is er in de Hebreeën 8 ook maar één liturg. Terwijl wij allemaal betrokken zijn in die liturgie. Wij hebben liturgie gemaakt als een programma voor de samenkomst. Maar daar is maar een heel klein deeltje aanbidding van, laten we wel wezen. Althans, in heel veel traditionele kerken is dat zo. Maar liturgie, in de zin zoals het oorspronkelijk bedoeld was, daar gaat het nou juist om de aanbidding en om de lofprijs. Dat speelt een heel belangrijke rol. En in Christus brengen we allemaal eredienst. Maar als het ware in zijn persoon. En als het niet in hem is, dan heeft het voor God, zoals gezegd, geen waarde. Nou, daar moet ik het dan toch maar even nu bij laten.
Mag ik klein nog zorgen voor zijn eigen lofzang?
Nee, dat is misverstand. Het gaat niet om de lofzang die naar hem toegericht wordt. Het gaat om het lof en prijzen van God. En als wij, dat maakt het weer ingewikkeld, maar ik zeg het toch expres zo. Want als ik me hier al moet inhouden, dan kan ik dan ooit eens een vrij uitpraten, nietwaar? Als ik zeg God aanbidden, dan hebben we het altijd over de drie ene God. En dat vergeten mensen vaak. Die denken bij God automatisch aan de Vader. Nee, God aanbidden betekent de drie ene God aanbidden. Maar wij doen dat door de mens die daar zit aan Gods rechterhand. Die tegelijkertijd God de Zoon is. Die mens, als wij God aanbidden, is onze liturg. Hij is de opperzangmeester die ons leidt in onze aanbidding. In het midden van de gemeente zal ik u, God, lof zingen. En dat is heel belangrijk. Weet je hoe moeilijk dat is met dat God dat zo makkelijk vader wordt? In Kolosse 1, daar staat het behaagde de gehele volheid in hem woning te maken. Wat staat er in de Statenvertaling? Daar hebben ze 3 woorden ertussen gezet en dat bederft alles. Het behaagde de hele volheid van de Vader. Die woorden staan door cursief. En de hele kracht is weg. In een mens, Christus Jezus, wordt de hele volheid van Godheid. Ik durf te zeggen, de volheid van de Godheid, dat is Vader, Zoon, Heilige Geest. En die woonde in de mens, Christus Jezus, en die was tegelijkertijd God de Zoon. Dat is zo belangrijk. Ik was pas in een hervormde dienst, want daar kom ik wel eens, Kees. Dan mocht ik voorgaan. Dat was met Pasen en toen zongen we daar, want zo'n dienst is dat, daar kan dat. Anders nodigen ze mij ook niet uit. Daar zongen wij dus, er juicht een toon, daar klinkt een stem. En dat is een prachtig couplet. Hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. En een of andere onverlaat had daarvan gemaakt, hij rees uit het graf in vaders kracht. Want hij is God bekleed met macht. Waarmee de hele clou, mag ik het even zo uitdrukken, weg was. Natuurlijk rees hij uit het graf dus vaders kracht. Maar dat is daar het punt niet. Er staat door de been als toelichting achter, want hij is God bekleed met macht. Dus om, dat bedoelde de dichter. Hij was een mens die gestorven was, maar omdat hij tegelijkertijd God is, kon hij in zijn eigen goddelijke kracht opstaan. Dat is wat hier Jezus zegt, Johannes 10. En zo zie je dat tot op de dag van vandaag, of het nou de vertaling is, staat de vertaling, tot op de dag van vandaag in dat soort liederen. Het is zo moeilijk om het te pakken. En niemand van ons kan het ook helemaal pakken, maar je kunt in ieder geval proberen de dingen niet door elkaar te gooien. God is Vader, Zoon, Heilige Geest en niet alleen maar Vader. En de Heer Jezus is waarachtig God en waarachtig mens. En dat moet je nooit met elkaar verwarren en nooit met elkaar vermengen, maar ook nooit scheiden van elkaar. En daar ga je zo makkelijk over te schrijven. Ik heb je nou twee voorbeelden gegeven daarvan en er zijn er veel aan toe te voegen. En als ik zelf ook wel eens over de schreef ga, dan hoop ik dat een ander mij daarop attent maakt. Want het is wankelen op het, ja, langs de, hoe zeg je dat, op het scherp van de snede. Deze vraagsteller zegt, onderschatten wij niet de kracht van de Heilige Geest? De Geest is de plaatsvervanger van Jezus. Dus hij is er wel degelijk, zelfs in ons aanwezig. Ja, dat is wel helemaal waar, maar dat was niet zozeer het punt. De Heilige Geest, daar gaan we het later nog over hebben, is in ons aanwezig. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, hij zal bij u zijn tot in eeuwigheid. Hij komt in ons wonen zoals hij het Oude Testament nog nooit in mensen gewoond had. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Nou, daar zou ik zomaar even achter elkaar een prachtige bijbellezing over kunnen houden. Dat is het punt niet. Het punt is, hoe kan de Heer Jezus zeggen, ik zeg het nog één keer heel simpel. Hoe kan de Heer Jezus zeggen, ik ben bij jullie terwijl hij in de hemel is? Nou, korter kan je het niet zeggen. Hoe kan hij zeggen, ik ben bij jullie terwijl we weten dat hij in de hemel is? Dat is het hele simpele probleem. Soms helpt het weer om even te zien, waar ging het ook alweer over? Nou, dit is het probleem. En daar hebben die gereformeerde Lutheranen over gevochten, maar dat doen wij niet. Trouwens, die gereformeerde Lutheranen doen het ook niet meer vandaag, hoor. We hebben andere zaken aan ons hoofd. Ik heb genoten van de lezing, maar vanavond was het voor mij toch verwarrend. Had u dat nou ook? Ik vond het ook moeilijk. Echt waar. Ik doe mijn best om het zo goed mogelijk uit te leggen. Maar je kan niet voorkomen dat bij sommige van die problemen de mensen toch met enige verwarring naar huis gaan. Dat spijt me dan. Ik weet u een heel simpel advies is. Luister er nog een keer naar. En nog een keer. Dan zeggen we, hé, nou begin ik het te vatten. Want het gaat toch in een behoorlijk tempo. Ik heb er geprobeerd de tijd voor te nemen. Maar als je het nog een keer hoort, dan zeg je, hé, nou begin ik het een beetje te snappen. Dan ga ik verder lezen wat hier staat. Oh, dat was het al. Er komt nu een nieuw punt. Oh, een citaat. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont de Vader in de hemel die van alle kinderen houdt. En dat gaf rust, dat lied. Waar is de hemel, klopt dit liedje niet? Ik herinner me dat dit het eerste liedje was dat ik leerde op de kleuterschool. Niet op de zonderschool, op de kleuterschool. In Deventer. Met mijn broertje ging dat. En dit was het eerste liedje. En omdat ik erg van muziek houd, werd ik eigenlijk geraakt door de melodie. Dat heb ik heel vaak. Ik onthoud heel veel liederen niet vanwege de tekst, want daar snapte ik toch niks van. Want die waren zo ingewikkeld. Gij in uw klein hoekje. Tot uw ereprijs. Ik heb me jaren afgevraagd wat ereprijs is. Ik weet, later bleek dat het een bloempje was, maar ik snapte dat verband niet met dat lied. Tot uw ereprijs. Onmogelijk dat ze zulke kinderen zulke moeilijke versjes leerden. Maar dit liedje, dat snapte ik. Hoger dan de blauwe luchten woont de Vader in de hemel. Klopt dit liedje niet? Ik zou niet weten wat er niet aan klopt. Waar is de hemel? Ja, dat is een goeie. Ik zal het u vertellen. De hemel is boven. Dat is geen flauw antwoord. De Heer Jezus werd opgenomen en een wolk onttrok hem aan hun oog. En bovendien, de Heer Jezus, hij is boven, zoekt de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten, de rechterhand Gods. Dus het is geen flauw grapje. Hij is boven, maar niet boven in een puur fysieke zin. Het klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar dit is niet zo, zo is het niet bedoeld. Als de hemel buiten het heelal is en de Heer Jezus is 2000 jaar geleden met een lichtsnelheid vertrokken van deze aarde, zou hij nog steeds het einde van het heelal niet bereikt hebben. Met andere woorden, zo kun je niet over de hemel praten. Alsof de hemel een geografische plaats is buiten het universum. Want dan duurt de opname van de gemeente straks ook verschrikkelijk lang. Het is een vierdimensionale wereld, of nog hoger. Een vierdimensionale wereld. Als jij een tweedimensionaal wezentje bent, dan lig je in een, woon je in een plat vlak. Maar ik die in de derde dimensie wandel, kan zomaar vanuit de derde dimensie in uw wereld binnendringen. En u bent stom verbaasd. En u denkt, jongen, wat is dit voor iemand? Nou, dat is gewoon een derde dimensionaal wezen. Maar een vierde dimensionaal wezen komt ook zo onze wereld binnen. Waar de deur en de ramen gesloten wezen om uit vrees voor de Joden, staat hij ineens in het midden. Vanuit de vierde dimensie. Die wolk was om het aan hun gezicht te onttrekken. Nou, toen was de reis ook afgelopen. Want het is van hier naar de vierde dimensie een stap. Zoals dat tweede platlandertje, dat tweedimensionale wezen, is het één stap naar de andere wereld. Maar dat is in de derde dimensie, daar heeft hij geen kijk op en daar heeft hij geen bereik naar. Kunnen u dat een beetje volgen? Maar het is vlakbij. De hemel is vlakbij. Maar om het duidelijk te maken zeggen we, de dodenrijk is onder en de hemel is boven. Dat houden we ons aan. Als we het aan kinderen uitleggen, zeggen daar is de hemel en daar is de dodenrijk.
Daar is toch een lied van?
Een heleboel.
Het is maar één stap tot Jezus.
Ja, dat is nog weer een andere stap. Dat is nog weer een andere stap. Het is ook maar één stap tot Jezus. Het is ook, David zegt ook, er is één schrede tussen mij en de dood. Zo kunnen we nog even doorgaan. Ja, dat is waar. Maar het is ook maar één stap naar de hemel. Waarom moet de mens eerst op aarde geboren worden voordat hij door Gods genade eeuwig bij hem mag zijn? Is dat een leerproces of een selectieproces? Wow, dit is een echt een mooie, diepe vraag. De vragen van dit seizoen, die tafel staat zo los. Van de vragen van dit seizoen vind ik dat deze wel een speciale prijs verdiend heeft. Nee, dat is echt een moeilijke vraag. Maar je moet beginnen met te zeggen, de mens is een aardbewoner. Je kunt niet zeggen, wij zijn geschapen voor de hemel. Dat is er later bijgekomen. Daarom is er uiteindelijk ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij zijn aardbewoners. Daarom zijn we ook op weg naar een nieuwe aarde. En dat we op aarde geboren worden, dat is heel gewoon. Dat hoort bij ons menselijk bestaan. En dat is nog nooit veranderd. En dat zal ook altijd zo blijven. En als u gelooft in een Messiaans Rijk, dan weet u dat er dan straks ook weer gewoon mensen op aarde geboren zullen worden. In de psalmen lezen we een paar keer, zal van de Heere verteld worden aan het volgende geslacht dat geboren wordt. Dat gaat maar eens altijd zo door. Dus daarom is het misschien ook wel wat al te simpel om te zeggen, de hemel is onze laatste bestemming. God is onze laatste bestemming. Wij komen bij God uit. Maar er hoort bij die nieuwe hemel ook een nieuwe aarde. Dan kunnen we, daar is maar heel weinig over verteld in de Bijbel, dus daar kunnen we ook niet zoveel over zeggen. En zolang wij hier op aarde zijn, inderdaad, u zegt het heel mooi, hebben wij een leerproces door te maken. Dat geldt voor Adam en Eva, we hebben dat al eens eerder besproken, maar dat geldt voor de mensheid als geheel. We zijn bezig met een lang en moeilijk leerproces, voordat we geschikt zijn voor die eeuwigheid bij God. Ik aarzel nou, ik zal zeggen wat ik wil zeggen, maar ik verschuil mij achter de brede rug van Henk Binnendijk, die graag zegt, hij verschuilt zich weer achter de brede rug van Sidney Wilson. Maar ze zeggen allebei, je zult in de hemel zijn wat God op aarde van je heeft weten te maken. Daar heb ik ook lang over nagedacht, zoals ik nu ook de fronsen en de rimpels in uw gezicht zie. Dat gaat erom, we zullen straks allemaal volmaakt zijn. Dat wil zeggen, we zullen allemaal vol zijn van de heerlijkheid van God. Alleen sommigen van ons zijn in hun geestelijke ontwikkeling nooit verder gekomen dan een vingerhoedje. Gefeliciteerd, u zult straks een vol vingerhoedje zijn. Anderen zijn een beker en nog weer anderen een emmer. Allemaal vol van. En hoe, als een kind jong sterft en het sterft in de Heere, dan mogen we weten dat het ook bij hem zal zijn. Maar het zou wel simplistisch zijn om te zeggen dat dat kindje in één keer een volwassen mens is daar. Dat zijn allemaal fantasieën. Dat is vrome fantasieën die wij erop loslaten. Ik zou dat niet zo gauw willen zeggen. Ik zou het in ieder geval niet van de geestelijke baby's willen zeggen. Wat zou het op aarde voor zin hebben om door een lang en moeilijk leerproces heen te gaan, als het zo is zoals veel christenen denken, als we in de hemel zijn, dan zijn we ineens allemaal vaders in Christus. Nou, dan kan ik hier op aarde er rustig van nemen, hoor. Zolang ik maar weet dat de Heer mijn vader is, en de Heer Jezus mijn verlosser, hoef ik me nergens voor uit te sloven, geen geestelijke groei, nergens voor nodig, want als ik straks in de heerlijkheid ben, is het allemaal in één keer opgelost. Dat is niet Gods bedoeling. Ik zag het heel scherp in Efeze 5, dat de Heer Jezus zich inzet om zijn gemeente te heiligen en te reinigen door de wassing van het water met het woord. Hij voedt en hij koestert haar, opdat hij straks een bruid zal hebben, zonder heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Als het waar was, dat op het moment dat die bruid in de hemel is, ze helemaal volmaakt is, en dat er dus dat hele geestelijke proces dat eraan vooraf gaat, helemaal niet toe doet. Waarvoor is hij dan bezig haar te heiligen, te reinigen, te voeden en te koesteren? Omdat hij hier op aarde een onberispelijke bruid wil hebben. Dat lukt nooit helemaal. Maar hij zet zich met alle krachten in dat we daar in de buurt van komen. Zoals Paulus ook weet, ik jaag ernaar en hij weet dat hij het op aarde nooit zal bereiken. En toch jaagt hij, want hij weet, als ik blijf jagen, kom ik er wel steeds dichterbij. Daarvoor is dat leerproces. Het is niet zo simpelweg dat het allemaal op aarde niet toe doet, omdat we toch straks toch allemaal volmaakt zullen zijn. Maar ik ben er voorzichtig mee, want de Bijbel zegt wat dat betreft ook niet zoveel. Het is met sommige dingen zo, en dat is wel heel link. Als je de hele Bijbel niet opgenomen hebt, dan hoop je dat je de goede antwoorden op zulke vragen hebt. Maar dat doe je altijd met behoedzaamheid als de Bijbel zich niet ergens rechtstreeks zelf over uitspreekt. Broeder Kees.
Kort. Kan er in de hemel dan nog iets zijn van, ach, wat nou, een flauwe vraag hoor.
Nee, helemaal niet. Ik vind het helemaal geen flauwe vraag. De eeuwigheid duurt erg lang. Misschien dat er voor die vingerhoedjes nog hoop is om een emmer te worden. Ik weet het niet. Kijk, hier komen we op het terrein van speculatie. En daar wil ik niet aan meedoen. Het enige wat ik wil voorkomen is dat de gedachte die bij te veel christenen leeft, ach, we zijn hier op aarde allemaal arme zondaren, maar dan als we de heerlijkheid hebben, ineens dan is alles volmaakt. Waarvoor dan de heiligmaking die zo'n belangrijke rol speelt in de catechismus? Waarvoor dan geestelijke groei en vernieuwing en transformatie, gelijk gloeien naar het beeld van Christus? Waarom allemaal, als we toch allemaal in één keer voor elkaar als we boven zijn? Dat wil ik voorkomen.
Mag je dan anderzijds toch ook wel zeggen, zoals het kleinste
geeft op? Dat zeker, dat laatste is zeker waar. Maar het is de helft van het verhaal, broeder. Je komt niet zo makkelijk van me af. Want als je dat daar laat staan, dan denk je, oh, zie je wel, ik met mijn kleine geloof kom er ook wel. Terwijl in Lucas 17, vers 5 zeggen de discipelen, geef ons een groter geloof. Met andere woorden, je mag nooit tevreden zijn met dat kleine geloof. En je daar ook niet achter verstoppen. Ik met mijn kleine geloof kom er ook wel. Zo bedoel je het ook niet. Maar het mag ook niet een excuus zijn voor geestelijke luiheid. Dat bedoel je al helemaal niet. Dat wil zeggen, geef ons een groter geloof. Degenen met een klein geloof komen er ook. Degenen zonder geloof komen er niet. Met een klein geloof komen er wel. Maar het is net als in Johannes 15. Waar een beetje vrucht is, is dat het bewijs dat er leven is. Geen vrucht betekent verbrand. Een beetje vrucht betekent, er zit leven in. Fantastisch. Maar wat doet de Vader? Hij snoeit ons, opdat er meer vrucht komt. Hij zegt niet, oh, een beetje vrucht, dat geeft niet hoor. Als je straks boven bent, dan is het ineens allemaal helemaal fantastisch. Nee, hier op aarde wil hij meer vrucht. Mijn Vader wordt daarin verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt, zegt de Heer Jezus daar. Dus dat is de andere helft van het verhaal. Die moest er nog even bij. En dat is het verhaal compleet, dank ik. Laatste schriftelijke vraag. Waarom heeft het 10 dagen geduurd na de hemelvaart voordat de plaatsvervanger van Christus naar de aarde kwam? Nou, dat lijkt me nou eens een leuke vraag om in het midden neer te leggen. Doen jullie ook maar eens wat. Waarom duurde het 10 dagen? Dat is een heel goed antwoord. Dus ik herhaal het even. Het is wel even goed om te voelen wat het is. Als de Heer er niet meer is en als de Heilige Geest er nog niet is. De Heer had ook gezegd, verroer je niet, blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Hè? Lucas 24, blijf zitten waar je zit en wacht totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoog. En dan is het best even goed om te voelen wat het is, machteloos. En hij is er niet en de kracht is er ook nog niet.
Ze waren ook angstig. Hè?
En ze waren ook nog angstig, ja, je kon dan alles zien dat de geest er nog niet was. Ze wisten nog niet eens hoe ze een 12e apostel moesten benoemen, dan gingen ze loten werpen. Nou, dat heb je nadat de Heilige Geest uitgestort is, dan lees je dat nooit weer. Met excuses naar iedereen waar nog loten geworpen worden. Ik hoorde pas In Mennonietenkerk in Amerika, daar werpen ze nog de loten uit, vier kandidaten. Maar sinds de Heilige Geest gekomen is, vind ik dat we dat niet meer nodig hebben. Dus nee, dat is heel duidelijk. Dat vind ik een goed antwoord. Ik weet nog wel meer antwoorden. Ik heb een heel, Kees zou zeggen, een flauwe antwoord. Maar ik geef dat flauwe antwoord toch. Omdat elk van de Joodse feesten vervuld werd in Christus. Het moest gewoon tijdens het Loofhuttenfeest gebeuren. Maar dan kan je zeggen, waarom is dan de Heer Jezus niet een dag van tevoren ten hemel gevaren? Maar dan sluit ik me aan bij uw antwoord. Dat is best even goed om even... Ze moesten ervoor bidden, 10 dagen lang. Bidden en vasten totdat hij zou komen. Dat was best even goed. Maar ik denk dat naarmate Pinksteren naderde... Zo heb ik het bij jullie in de preek gezegd afgelopen zondag... Begonnen ze het langzamerhand wel door te krijgen... Dat het wel Pinksteren zou worden. Dat ga je dan aanvoelen. Je denkt, oh, ik zie het al. Ja, nee, dat, met Pinksteren dan gaat het gebeuren. Dat zal je zien. Zoals de Heer Jezus stierf op Goede Vrijdag en, nou ik moet de Joodse feest aanhouden. Zoals hij opstond, stierf en opstond met Pasen, zo werd de Heilige Geest uitgezonden met Pinksteren. Daar kun je natuurlijk uitvoeriger op ingaan waarom dat zo is en wat het dan het verband is tussen de Heilige Geest en Pinksteren. Dat doet er nou niet toe. Maar het was dus ook simpelweg de vervulling van deze feesten. Het moest met Pinksteren gebeuren. En het was een volkomen tijd, 40 dagen, dat de Heer Jezus bij zijn discipelen was. Dat getal van 40 dagen als getal van beproeving en opvoeding, dat speelt natuurlijk in de hele Bijbel een belangrijke rol. En 50 dagen na Pasen was het Pinksteren. Goed, laten we deze avond afsluiten met gebed. Heer onze God, onze Vader in de hemel, wij kunnen... nog wel doorgaan met vragen aan elkaar stellen. De ene vraag nog moeilijker en ingrijpender dan de ander. Vragen die aan de grens raken van wat wij als mensen nog kunnen weten en kunnen overzien. Vragen die soms misschien wel over het randje gaan. En dan wordt het als het kijken in de ark. Dan willen we mysteries doorgronden die gewoon te groot voor ons zijn. Heere, help ons om zulke ijverige bestudeerders van uw woord te zijn, dat we ons niet laten ontmoedigen, maar ook dat we niet over het randje heen vallen. Help ons om voor deze grote mysteries, 3-1 God, 1 persoon, 2 naturen, om daar met schroom over te spreken. We hebben gedacht eraan hoe vaak in de kerkgeschiedenis mensen of naar de een of naar de andere kant scheef gegaan zijn naar ons gevoelen. En dat kan ons ook gebeuren. Maar het gaat wel over u. Het gaat over onze God. Het gaat maar niet over interessante theorieën die ons verder niet raken. Het gaat over u, over de God die ons dierbaar is. Over de Heer Jezus die ons dierbaar is. En juist daarom hebben we zo'n verlangen om er dieper en dieper in door te dringen. We bidden om uw zegen daarin. Om ons niet te verliezen in fantasieën en speculaties, wat kan zo gemakkelijk gebeuren, maar zo dicht mogelijk te blijven bij uw woord, dan varen wij wel. We denken aan de oude kerk die zoveel eeuwen met deze dingen geworsteld heeft. Soms letterlijk gevochten, met het zwaard in de hand, dat was minder mooi. Maar het liet wel zien dat het om grote, belangrijke dingen ging. En tegelijkertijd, Heere God, gaat het om zo basale leerstof die we aan kinderen kunnen uitleggen. Waarvan we vinden dat jonge mensen die zouden moeten weten. Die dingen van het geloof, zo wezenlijk en belangwekkend. Heere, zo willen we met de stof bezig blijven. We danken u ervoor dat we zo met elkaar samen ons daar mochten mee bezighouden. Dat het ook via de moderne media zoveel andere mensen bereikt. We horen... uit andere werelddelen positieve reacties. Heer, we danken u voor die moderne methode. Dank u dat uw woord zo ver reikt. Heer, geef dat het velen tot zegen mag zijn. Geef dat het ons tot zegen mag zijn. We danken u voor deze avond en voor dit seizoen. We willen ons aan u toevertrouwen voor de komende maanden, als we misschien allerlei reizen ondernemen. Breng ons weer veilig op waar we thuis horen, zodat we straks ook weer met nieuwe energie, met frisse moed, een nieuw seizoen mogen beginnen. Om verder te studeren in deze basale leerstof die de catechismus ons biedt. U komt alle lof en alle eer toe. Het is alles uit u en door u en tot u en voor u. We prijzen u. Vertrouwen ons aan u toe op al onze wegen. Tot eer en grootmaking van uw naam. Amen. Amen. Amen.